Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we weer elkaar mogen ontmoeten. Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben, maar goed. Nu zien we elkaar. Ja, 10 maart, hè? Op de dag dat mevrouw jarig was. Ja, het is erg als je mensen zo laatdunkend over de Heere Jezus hoort spreken en over de Heere God hoort spreken. Wat ik persoonlijk erger vind, is dat er heel wat mensen die eigenlijk naar de kerk gaan en zeggen dat ze geloven, eigenlijk ook zo laatdunkend over de Heere God doen. Als er maar wat gebeurt, de Heere God krijgt de schuld. Niet alleen bij ongelovigen, maar ook bij gelovigen. Waarom ik? Waarom had u dat niet toe? Of tegen kunnen houden. Waarom laat u dat toe? En dan denk je, ja, waar is dan je geloof? Hè? Natuurlijk gebeuren er verschrikkelijke dingen soms in een mensenleven. Van de een op het andere moment, ik zeg wel eens 1 seconde, kan je leven totaal voor altijd veranderen. En er hoeft maar iets te gebeuren en je wereld staat op de kop. Maar wat is het dan een geweldig voorrecht dat wij niet zomaar mensen zijn die het van weet ik wie verwachten, maar dat wij het van de levende God verwachten. En als we het van de levende God verwachten, dan verwachten we het van een God die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Weet u, voor hem is alles mogelijk. En als wij als zonen en dochters van hem in relatie met hem leven, dan wat er ook in ons leven gebeurt, kunnen we ons leven altijd aan hem toevertrouwen en het van hem verwachten. Vaak verwachten we het van broeders en zusters en er is niets mis mee, maar in de eerste plaats moeten we het van hem verwachten. Hij, de Almachtige. Maar dan is het ook belangrijk hoe je relatie is met de Heere God. En een hele tijd geleden was Henk Binnendijk wel eens op de tv en dan liep hij over straat en dan vroeg hij mensen, mag ik u een vraag stellen? En als ze de ja zeiden, dan zei hij, mag het ook een ernstige vraag zijn? Nou, ik ga u vanmorgen geen vraag stellen. Ik heb me deze afgelopen week zelf een vraag gesteld. En namelijk, hoe is mijn offer? En mag dat met mij delen. Ik kan voor u niet gaan denken en ik kan ook voor u niet gaan beslissen hoe u of jouw offer moet zijn. Ik heb al werk genoeg aan mijn eigen offer, maar daar willen we vanmorgen toch samen over nadenken. Hoe is mijn offer? En misschien denk je, dat offer was toch alleen maar voor het volk Israël. Daar had God heel wat priesters voor aangesteld om dagelijkse offers te brengen, allerlei offers te brengen. Dat is toch niet voor ons? Nou, toch zijn er ook offers voor ons. En dat hopen we zo door de toespraak heen te ontdekken. Ik wil een paar gedeeltes met u en met jou lezen. Ik heb begrepen dat ze hier uit de NBV lezen, dus ik heb dat keurig uitgeprint. Omdat ik altijd de NBG heb, maar goed, dat is geen probleem. Dus ik lees uit de NBV en dan begin ik met Maleachi, hoofdstuk 1, vanaf het zesde vers. Maleachi 1, vanaf vers 6. Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? Als ik jullie heer ben, zegt de Heere van de hemelse machten, waar is dan je ontzag voor mij? Jullie, priesters, minachten mijn naam en zeggen dan, hoezo minachten wij uw naam? Jullie brengen verwerpelijk voedsel naar mijn tafel en zeggen dan, hoezo hebben wij u verworpen? Door te beweren dat mijn altaar de moeite niet waard is. Als jullie een blind offerdier brengen, zeggen jullie, wat geeft dat nu? En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie, dat geeft toch niets? Biedt de gouverneur zo'n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goed gezind zal blijven, zegt de Heer van de hemelse machten. Dit is het stukje uit het Oude Testament waar ja, de Heere God via Maleachi het volk laat weten, maar met name de priesters laat weten dat ze er een potje van maken. Ze doen niet dat wat de Heere God ze bevolen heeft. En dat had al heel lang geleden gedaan, in de tijd van Mozes, toen ja, de geboden en de inzettingen door Mozes aan het volk bekendgemaakt werden. En ook had de Heere God toen gezegd in Leviticus 22 vanaf vers 17, dat de dieren die aangeboden werden voor een offer om de Heere te offeren, welk offer het dan ook was, de dieren moesten perfect zijn. Ze mochten niet blind zijn, ze mochten niet kreupel zijn, ze mochten geen gebrek hebben. En dat was omdat de dieren heenwezen naar het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En door de tijd heen hebben ja, de Israëlieten, soms hadden ze de Heere God nodig als ze in de problemen kwamen en deden ze wat de Heere God van hen vroeg, maar vaak waren ze ongehoorzaam en deden ze precies wat ze zelf wilden, zoals het ook staat, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En ja, een van de dingen die we vanmorgen ook gelezen hebben, is dat de kennis was er eigenlijk niet meer. Ze hadden geen idee meer wie God was. Ze hadden geen idee dat God de Almachtige, de Eeuwige, de Onveranderlijke was, die een God was en is en blijft, die ja, dat wat hij gezegd heeft ook zal volbrengen. En hier wijst hij ze erop, ja, jullie doen het niet goed. Jullie brengen offers die niet deugen. Jullie brengen offers die blind zijn, die kreupel zijn. Daar kunnen jullie mij niet mee behagen. Menselijk gezegd, daar word ik boos om. Daar heb ik verdriet van. Hoe halen jullie het in je hoofd? En dan zijn ze min of meer ook eigenlijk nog brutaal. Hè? Als de Heere God dan aanwijst waar de zere plek zit, en zegt, hoezo? Hè? Ja, het is eigenlijk wel triest hè? Voor een volk die de Heere God toch eigenlijk zo goed hoorde te kennen. Maar het was toch wel bijzonder wat door de tijd heen de Heere God met het volk gedaan had. Uit Egypte geleid, door de woestijn heen geleid, eten, drinken, kleding gegeven, wonderen en tekenen gedaan, ze bevrijd van de vijanden. Onvoorstelbaar, als je toch zo'n God hebt, hè, dan heb je toch ook iets voor die God over. Dan als hij dan vraagt om een offer te brengen, dan probeer je toch wel het beste offer te brengen wat je hebt. Dan geef je hem toch maar niet iets dat je denkt van, nou weet je, dat is toch wel een mooi schaap, dat hou ik zelf. Ja, die is blind aan één oog en die poot is mank. Nou, dat geef ik aan de Heer. Ja, het klinkt wel heel menselijk, moet ik u eerlijk zeggen, als je erover na gaat denken. Ja, wat maakt dat nou uit? Dat schaap voor mij. En dat wordt toch maar verbrand met het offer, weet je. En de Heer, hij is er niet, hij ziet het niet. Ja, hij zal het toch wel door de vingers zien. God is toch een God van liefde. Ja, dat is hij zeker. Maar hij heeft ook nog een andere kant. Hij kan ook heel toornig zijn. Kijk, en hier komt er iets van zijn toorn naar voren tegen die priesters. Hij zei, waar zijn jullie nou toch mee bezig? In Jesaja, dat komt in één keer in mijn herinnering, staat dat ook al zo'n verwijt, Jesaja 1. Oh ja, in vers 3. Een rund kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk heeft geen inzicht. Erg eigenlijk, hè? Als de Heere God dat moet zeggen van mensen. Weet je, een ezel kent de krib van zijn Heer, die kent zijn meester, en mijn volk kent mij niet eens. Wat triest. En door al die tijd heen, ook naar Jesaja, dan zie je toch weer dat God geduld heeft met het volk, dat hij ze ja, in ballingschap brengt, dat hij ze er weer uithaalt, dat hij het zegent. En dan hier, het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, ja, dan gaat de Heere God toch nog eens een keer wijzen op, ja, op de dingen waar ze mank aan gaan. En het zijn natuurlijk niet alleen de priesters, hè, want de Bijbel zegt ook, zo priester, zo volk. Als de priester het goede voorbeeld geeft, dan volgt het volk dat voorbeeld na. Maar als de priester een potje van maakt, ja, waarom zou het volk het dan goed doen? Triest. En de Heere God zegt, ja, bied het de gouverneur aan. Hè? Zo, van bied het eens een hooggeplaatste aan. Kijken wat hij ervan vindt. Of hij jou goedgezind zou zijn. Nee, dat zou hij ook niet accepteren. En de Heere God accepteert dat ook niet. En weet u, als we dat naar ons toe halen, wij zijn zo geweldig bevoorrecht. Wij zijn gezegend met alle zegen in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3. Als we daarover gaan spreken en over na gaan denken, dan kunnen we de rest van de week verder. Want dat is zo geweldig, maar dat moeten we ons ook regelmatig bedenken. Gezegend met alle zegen, niet hier op aarde, maar in de hemel in Christus. Dat zijn we. In Efeze 2 vers 19 staat, en gij zijt dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het gehele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Hallo, dat zegt hij tegen gelovige mensen. Dat zegt God via Paulus tot u, tot jou, tot mij, tot mensen die bij de gemeente behoren. Het lichaam van Christus. En wat is dat dan een geweldig voorrecht dat je mag weten dat je daarbij mag horen, maar dat je dan ook eigenlijk een tempel van God bent, zoals we dat gelezen hebben. In wie wij samen, dus als gemeente, als broeders en zusters, opgebouwd worden. En een tempel die gewijd is aan hem. Een plaats waar God woont door zijn geest. God woont hier door zijn geest in ons midden. Maar God woont ook in ons hart. Heel persoonlijk. Hè? We zeggen altijd, er staat ook in de Bijbel, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Maar dat wil niet zeggen dat als we alleen zijn, dat hij er niet is. Want hij woont in ons. Hij is er altijd bij. Ik vind dat zo mooi. Ik ben zo dankbaar. Ik heb een tijd geleefd dat ik het vervelend vond dat God alles van me wist. Ja, ik had vanaf kleins al psalmen geleerd. En psalm 139, die zegt dat zo, hè, dat God overal is, dat hij alles ziet en dat hij alles hoort. En ik vond dat zo verschrikkelijk vervelend. Want ik wilde graag mijn eigen leven gaan leven. Maar ik kon er nooit van genieten. Waarom? Omdat hij erbij was. Ik geloofde wel niet in hem. En ik wilde hem er ook wel niet bij, maar iets zei me toch, hij is erbij. En weet je, vanaf de tijd dat ik hem mocht leren kennen, ja, ben ik zo blij en zo dankbaar dat ik dat mag weten, dat hij erbij is. Altijd, waar ik ook ben, hoe ik me ook voel, wat ik ook denk, wat ik ook zeg, hij is er altijd bij. En soms zeggen mensen wel eens, dat kennen we wel van, ja, maar jij zei, en dan denk ik, ja, zei ik dat? En soms zeg ik, ja, dat zei ik hem, maar hij weet dat gewoon. We kunnen altijd terugvallen op hem. Als hij het niet meer weet, dan mag je gewoon vragen, Heer, heb ik dat gezegd? Nou, je krijgt het antwoord, hoor. Hoe dan ook. Hij is erbij. En wat is dat geweldig, dat je mag weten dat hij er altijd bij is. Als kind van God, als zoon, als dochter van God, ben je nooit alleen in deze wereld. Hij is er. Maar ben je daar ook van doordrongen? Dat hij erbij is. Weet je, en dat heeft nu juist alles met ons offer te maken. Nee, met mijn offer. Ik zou het bij mezelf houden. Hoe is mijn offer? In 1 Petrus 2, dat wil ik ook graag met u lezen. In 1 Petrus 2... Daar staat vanaf vers 1, ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. En u hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm u een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Ziet u, natuurlijk is dit ook in eerste instantie tegen Joodse mensen gezegd. Hè? Heel de Bijbel is een Joods boek. Er was nog niets anders. En natuurlijk sprak Petrus daar tot zijn broeders en zusters uit die tijd. Maar ook over hun hoofden heen naar ons. En dan staat het daar ook. Dankjewel. Dan staat dat er ook zo, hè? Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En als ik dat dan bij mezelf hou, dan kan ik dat vergoeilijken. Dan kan ik zeggen, nou, ja, zo slecht ben ik niet. Bedrog, nou, nee hoor. Huichelarij, nee hoor. Afgunst, nee hoor. Kwaadsprekerij, nee, dat was vroeger. Ja, als je erover na gaat denken, dan, toen ik dat deed, toen wist ik dat toch ook niet zo zeker meer of dat alleen maar vroeger was, weet je. Maar dat zijn nou juist de dingen die wij af moeten leggen waar de priesters om veroordeeld werden. En we kunnen nooit zeggen van of het volk Israël deed het verkeerd. Nee, ik ben precies dezelfde mens. En ik doe het dus ook verkeerd. En als ik dan bedenk dat de Heere God een offer van mij vraagt, een geestelijk offer, dan moet ik heel eerlijk zijn, dan kan ik hem niet aanbieden. Er is niets in mij, in mijn vlees, hè, de oude mens, wat ik kan geven aan de Heere God, wat mij vrij zal spreken. Niets. Ik moet gewoon eerlijk zijn, in Romeinen 3 staat dat heel duidelijk. Er woont geen goed in de mens. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Ja, dan moet ik niet gaan denken dat ik daar nou net buiten val. Nee, dat is voor iedereen. Er was er maar één die volmaakt was. En dat was de Heer Jezus Christus. Die kwam in de wereld om te tonen hoe je God moet dienen. En maar dat wordt wel van mij gevraagd, van ons gevraagd. Dat we al die dingen afleggen. Dat we bewuster gaan leven. Dat we niet zomaar ons eigen plan mee kunnen trekken. We zijn duur gekocht en betaald. Hè? Ja, daar hebben we altijd niet zoveel idee over. Maar werkelijk, we zijn duur gekocht en betaald. Het is onvoorstelbaar als ik daarover nadenk, dan word ik er stil van, elke keer weer opnieuw. God is zo groot. God is zo almachtig. God is groter dan zijn schepping. Onvoorstelbaar, je kunt er niets bij bedenken. En die God wilde zo klein worden, dat hij in Christus in een mens geboren wilde worden. Om als mens door deze wereld te gaan. Om als mens te leven. Om als mens te ontdekken hoe het is om in deze, soms zeg ik, rotwereld te leven. Ik ben niet meer van de wereld, zegt de Bijbel. Gelukkig niet. Ik ben een burger van het Rijk in de hemelen. Daar hoor ik thuis. Daar verlang ik naar. Moet u niet gelijk denken dat ik een eind aan mijn leven wil maken, want dat denken sommige mensen als ik zeg, maar ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Ja, dat is mijn toekomst. En de tijd dat ik hier nog mag leven, mag ik erover denken, mag ik erover spreken, mag ik ernaar verlangen. Maar er komt een moment dat we bij hem zullen zijn. En dan pas zullen we volmaakt zijn. Maar hij zond zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En hij ging naar het kruis. Hij werd uitgescholden. Ze hebben hem voor gek verklaard. Ze hebben gezegd, ja, we weten wel hoor hoe jij geboren bent uit hoererij, hè. De Zoon van God, hè? God zelf. Ze hebben geprobeerd van de rots af te gooien. Ze hebben hem uitgelachen, ze hebben hem uitgescholden, ze hebben hem in zijn gezicht geslagen, ze hebben zijn rug kapot geslagen, ze hebben doornen in zijn hoofd geslagen. Ze hebben hem aan het kruis genageld, daar hing hij. En ik ben zo blij hè, dat hij daar zijn macht niet getoond heeft. Toen die mensen daaronder stonden, zeiden, nou als je nou de Zoon van God bent, komt er dan af? Nee, gelukkig niet, want dan had het er slecht uitgezien voor ons. Maar hij is blijven hangen. Daarin heeft hij zijn almacht getoond dat hij bleef hangen aan dat kruis, aan dat vloekhout. En ik ben ook zo blij, hè. Niemand heeft de Heer Jezus gedood. Hij is niet gestorven doordat hij aan het kruis hing. Maar, zoals hij het zelf al voorzegd had in het Evangelie naar Johannes, niemand ontneemt mij mijn leven. Maar ik leg het af. Zei Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En na 3 dagen heeft hij uit de handen van de Vader het leven weer terug ontvangen. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En alle die met hem in hem geloven zullen met hem leven in alle eeuwigheid. Wat een geweldig vooruitzicht. Weet je, en ja, het heeft hem werkelijk alles gekost. Maar dan ook alles. Hij, de Almachtige, is als een slaaf geworden. En ik als mens probeer altijd maar hoger en groter te worden. Hij kwam om te dienen. Hij heeft de voeten gewassen. Ik ben geneigd oren te wassen. Wat een verschil, hè? Er staat ook in de Bijbel dat een slaaf niet meer is als zijn heer. Een knecht niet meer is als zijn baas. Hè? Nee. En dan moeten we dus weer terug naar de Bijbel. Dan moeten we dus gewoon weer lezen wat er staat, wat de Heer Jezus Christus ons als voorbeeld gegeven heeft. En als ik lees in Matthäus waar de Heer Jezus in de woestijn geleid werd, hè, de geest nam hem en leidde hè, naar de woestijn, het zal je maar gebeuren. 40 dagen, 40 nachten gevast en dan komt de duivel en die ga je dan proberen uit te lokken. Maar wat bijzonder hè, dat hij stand bleef houden, omdat hij iedere keer zei tegen de duivel, ja, maar er staat ook geschreven. Weet je, en die duivel die is nog niet veranderd. Hij probeerde het bij Eva, het is hem gelukt. Hij probeerde het bij heel veel andere mensen, het is hem gelukt. Hij probeerde het bij de Heer Jezus, het is hem niet gelukt. Hij probeerde het bij mij, het lukt hem. Weet je, en daarom moeten we naar de Heer Jezus Christus. En dat is het zo bijzonder dat we, als we lezen in 1 Korinthe 6 vers 19, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Dat is wat de Bijbel vraagt, dat is waar de Bijbel mij toe oproept. U en jou ook, maar goed. Maar hoe gaan we er dan mee om? Hoe is dan mijn offer? Er staat niet alleen op die plaats, hè, in Romeinen, staat het ook in Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig, Gode welgevallig offer in dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Ik kan het niet. Weet je, daar is de Heer blij mee. Ik moet denken aan een zuster, dat is al een tijd geleden. Die had het zo moeilijk en die probeerde zo netjes mogelijk te leven, weet je. En dan ging het een tijdje goed en dan in één keer ging het toch weer fout. En dan begon ze maar weer opnieuw, hè. Misschien herkent u dat wel. En dan begon ze weer opnieuw. En toen op een gegeven moment was ze weer zo de fout ingegaan en ze vond het zo verschrikkelijk. En ze zei, Heer, bekijk het maar, ik doe het niet meer, ik kan het niet meer en ik wil het niet meer. En toen borrelde het in haar hart op. Ze zei, nu ben je waar je wezen moet. Als jij het niet meer kunt, dan ga ik het doen. En dan denk je, ja, dat is het eigenlijk waar we naartoe moeten. Want we zijn niet meer van onszelf. Waarom proberen we het dan ook zelf? Hè? Zo Romeinen 3 heb ik zojuist al geciteerd. Hè? Alle hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die goed doet, zelfs niet één. Hè? Waarom proberen we het dan? Waarom blijven we er zo aan vasthouden om toch iets bij te dragen? Is dat dan misschien het Calvinistische wat in heel veel van ons zit? Hè? Genade betekent dat je krijgt voor niets. Ik moet zeggen dat het verschrikkelijk moeilijk is. Ik heb dat gemerkt hè, toen ik weer aan het herstellen was na mijn ziekte. Willy en ik van onze dochter en schoonzoon een cruise aangeboden naar Noorwegen. En dat was bijzonder. Hè? Dat was ook in verband met de pensioen en zo en alles wat er gebeurd was in ons leven. En dat was zo lief. Maar hun regelde dat en wij moesten ons daar niet mee bemoeien. Hè? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een gedeelte betaald. Erg, hè? Erg. Ik heb natuurlijk wel heel netjes gezegd en zo. En dan denk je, ja, zo doen we het nu ook eigenlijk naar de Heere God. Het is genade. Genade betekent dat het je niets, maar dan ook niets kost. Omdat je niets hebt, kun je ook niets aanbieden. Dat weet God. Daarom vraagt hij het ook niet. Eerlijk, hè, van God. Hij zegt, ja mensen, ik weet het al lang. Er woont geen goed in je. Ik kan niets van je verlangen. Ik verlang ook niets van je. Je hoeft me niets te geven. Nou, dat wil zeggen, geef me je hart. Laat mij in je werken. Laat mijn geest door jou heen dat doen wat mij behaagt. Kijk, en dan houdt het op. Want dan doen wij het niet meer, maar dan doet Gods geest het die in ons is. En het is zo mooi als Gods geest in je leven aan het werk gaat. Dan gebeuren er dingen, dan val je van de ene verwondering in de andere. En dan gebeuren er mooie dingen, ook terwijl er ernstige dingen aan de hand zijn. Want Gods geest is bij machte dat wat God door jou heen en in jou wil doen, ook naar buiten te brengen, ook zichtbaar te brengen en merkbaar te maken voor jezelf. En zo, als Gods geest in ons is, ja, dan kunnen we dus geestelijke offers brengen. Dan kunnen we hem loven en prijzen, want dat staat ook in Hebreeën. En laten wij dan door hem, dus door de Heer Jezus, Goden voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen die zijn naam belijden. Mooi hè? Dat hoort ons offer te zijn. Hem te loven, te prijzen zoals we het zojuist hebben gedaan in onze liederen. En wat kunnen we de Heere God danken in onze liederen? Wat kunnen we verwachting uitspreken? Wat kunnen we dankbaar zijn hè, als we gezongen hebben over het kruis? Dat hij zijn zoon gaf in liefde. Tjoe, geweldig. En daarin brengen wij onze offers van dankbaarheid. Dat is zo, hè, als ik 's morgens opsta, zeg ik, Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel. Hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal? En als ik aan het eind van de dag weer terugkijk, zijn er genoeg dingen gebeurd waar ik van denk, nou, dat zal hij waarschijnlijk ongetwijfeld anders bedoeld hebben. Maar weet je, er gebeuren dan ook dingen, ja, dat hij je gebruikt. En zo fijn om door de Heere God gebruikt te worden. Niet alleen in mooie dingen, maar ook in verschrikkelijke dingen. Omdat hij God is. En omdat hij bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Weet je, daar kunnen we niet bij. En zo is het ook, de Heer Jezus zei, het is beter voor u dat ik opga naar de hemel, opvaar naar de hemel. He, want als dat niet gebeurt, kan ik de geest niet zenden, de trooster niet zenden. En dat is nou juist zo belangrijk, dat ik je de trooster zend, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen en hij zal u leiden tot de volle waarheid. Weet je, we hebben Gods geest in ons hart, hij neemt het uit God, hij neemt het uit Christus en hij verklaart het ons en hij leidt ons tot de volle waarheid. Daardoor gaan we de Heere God steeds beter leren kennen. En dan komt er toch zoiets, in ieder geval bij mij wel, wat Johannes zei, hè, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Dat gaat dan vanzelf gebeuren. Je mag gewoon bidden, elke dag. Heer, schenk mij een geest van wijsheid en openbaring om uw recht te kennen. Verlicht de ogen van mijn hart. Niet om op je borst te kunnen slaan en zeggen, kijk eens jongens, dat weet ik nou allemaal. Nee, om hem te kennen. Want hoe beter dat je hem gaat leren kennen, hoe minder dat je het van jezelf gaat verwachten. Omdat je steeds meer gaat zien wie je bent. Maar ook wie je mag zijn in hem. Zo geweldig. En soms, ja, daar hebben we geen controle over, hè. Dan loven we en prijzen we de Heer. En dan leven we voor het idee zo dicht bij hem. En dan gaat het allemaal zo fijn. En dan in één keer, pats, komt er een gedachte. Waar die vandaan komt, komt die vandaan. Maar in één keer is die er. En al dat mooie is in één keer weg. De duivel weet precies hoe die mij moet hebben. Dan moet hij gewoon van vroeger beginnen, weet je wel. Wat niet meer bestaat. Voor de Heere God bestaat het niet meer. Voor mij kan er niks meer aan doen. Bestaat niet meer. Het is weg. Hè? Maar toch pakt hij je daarop. En al dat mooie waar je zo van genoten is weer weg. En dan komt het weer, hè. Dan moet je uit genade leven, weten. Ja, ga weg duivel, want er staat ook geschreven, weet je. Nee. Dan word je zo in meegesleept soms. En dan heb ik ook het idee, net als die vrouw, dat ik weer opnieuw moet beginnen. Jammer, hè. Dan denk ik, Heer, ging zo goed en nou dit weer. Ja, ik kan het niet. Ik kan hem ook geen offer aanbieden. Maar wel mijn lichaam. Ik zei, Heere God, ik wil zijn als een levend, heilig, Gode, welgevallig offer om een redelijke eredienst te vervullen. Meestal bid ik dat op zondagmorgen in de bidstond. Heer, dat is toch mooi. Als je als zo'n grote God dat mag vragen. En dat die God ook dat wil doen. En zo, als er zo'n gedachte komt, hè, ik vind dat zo mooi, de Bijbel heeft ogenschijnlijk overal wel een antwoord op. Hè. Maar dan staat er, als je zo'n gedachte hebt, dan mag je naar de Heer gaan en zegt, en dan staat de Bijbel, in de Bijbel, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft opgedragen als een offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. En het heiligen voor de dienst van de levende God. Mooi, hè? Die gedachten, dat zijn dode werken. Maar hij wil die gedachten reinigen door zijn bloed en het omvormen voor de dienst van de levende God. Hoe is mijn offer? Nou, dan moet je je niet te veel van voorstellen. Naar het vlees gesproken. Maar als ik mag vragen, Heere God, hoe is mijn offer? Dan moet ik weten dat hij mij ziet door de doorboorde handen van zijn zoon. En dat hij dat offer accepteert. Want hij heeft zijn zoon geaccepteerd. En met Christus ben ik gestorven. Met Christus ben ik begraven. Met Christus ben ik opgestaan. Met Christus ben ik opgevaren. En met Christus ben ik zelfs verborgen in God. Colossense 3. Mooi, hè? Maar ja, dan moet ik dan ook uit gaan leven. En niet meer zo vanuit jezelf, weet je. Zoals Paulus het ook zegt. Ikzelf leef niet meer. Ja, maar hij leefde nog wel, hè. Maar dat ik van hem, dat leefde niet meer. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ja, het leven in hem. Dat is een Gode welgevallig leven. Zo. En straks, op die dag, als we bij hem zijn, dan zullen we echt volmaakt zijn. Maar nu kunnen we ons daarnaar uitstrekken. Niet vanuit ons oude leven, zeg maar vanuit dat nieuwe wat in ons is. Om te leven tot eer van hem. Hoe is mijn offer? Mag het elke dag vragen. Ik heb er van alles over gedacht. En ik dank jullie dat ik dat met jullie mocht delen. Zullen we hem danken. Vader, Heer God in de hemel, we willen u zo hartelijk danken dat we deze morgen zo samen mogen zijn. Broeders en zusters, zonen en dochters van u, de Allerhoogste. En dat we deze morgen zo samen mochten zingen. Liederen die ons hart raken. Liederen waarmee we u een Gode welgevallig offer willen brengen. Liederen die onze dankbaarheid aan u tonen. Liederen die ons verdriet soms ook aan u tonen. Heere God, maar we mogen het bij u brengen. En uit onszelf, uw woord zegt dat zo duidelijk, komt er niets wat goed is. Maar in en door de Heer Jezus Christus, met wie we verbonden zijn, mogen we weten dat het een lofoffer is. De vrucht van onze lippen die uw naam belijden. En ik dank u, Vader in de hemel, dat ik zo deze morgen samen met mijn broeders en zusters mocht nadenken over hoe mijn offer is. Heere, en dank u wel dat ik mag weten dat ik, en ook mijn broeders en zusters, dat we geaccepteerd zijn in en door het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Want in hem was niets wat niet goed was. Er was zelfs geen plekje wat niet goed was. Hij was werkelijk volmaakt. En daarom kon hij voor onze zonden sterven, zijn leven als een offer geven, zodat wij met u verzoend zijn. En voor eeuwig met u mogen leven. We prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.